Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming en tot het einde toe zal het strijd zijn, verwoesting, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken een week lang. En de helft van de week zal het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en op een vleugel van de gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de volleinding toe, waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. En dan vervolgens Markus 15, vanaf vers 22. Markus 15, vers 22, daar staat het volgende. En ze brachten hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. En ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam het niet. En ze kruisden hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou. Het was het 3e uur toen zij hem kruisden. En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde luidde, de koning der Joden. En met hem kruisden ze 2 rovers, 1 aan zijn rechterzijde en 1 aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is vervuld geworden dat zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden. En ze zeiden, anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met hem gekruisigd waren, beschimpten hem. En toen het 6e uur aangebroken was, kwam het duisternis over het gehele land tot het 9e uur. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horen zeiden, zie, hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken, zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in 2 van boven tot beneden. Toen de hoofdman die tegenover hem stond zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij, waarlijk, deze mens was een zoon Gods. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, de Messias, heeft in alles de wil van de Vader gedaan. Hetgeen gebeurde op Golgotha, de schedelplaats. Op het moment, precies op dat moment, zoals is geprofeteerd door Daniël de profeet. En dat moment, dat is het allergrootste moment in de geschiedenis van de mens. Het moment van de intocht in Jeruzalem op 6 april 32, toen was zichtbaar de koning der koningen. Hij maakte zichzelf bekend. Als we even weer teruggaan naar Daniël 9, dan heb ik even een vertaling gevonden van Gert van der Weert. En deze broeder die maakt een uitvoerige studie van de Bijbel. En elk Hebreeuws woord denkt hij heel erg lang na van wat kan dit betekenen. En ook als je zijn verklaring leest, dan is elk woord wordt uitvoerig beschreven tot hij uiteindelijk tot een bepaalde vertaling komt. Maar omdat het een klein beetje afwijkt hier en daar van hetgeen wat we net gelezen hebben, wil ik dat toch even voorlezen en u kunt meelezen. Dan beginnen we bij het laatste gedeelte van vers 24. En tevens om het profetisch visioen te verzegelen en de heiligste van de heiligen te salven. U zult weten en verstaan vanaf de uitgifte van het decreet om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op de Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Het zal hersteld en herbouwd worden, zowel straat als walgracht. Echter in benauwdheid der tijden. En na de 62 weken zal de Messias worden afgesneden, geveld, omgebracht, uitgeroeid. En er zal niets tegen hem zijn. We hebben gelezen van dat hij uitgeroeid zal worden. Hier wordt het woord afgesneden gebruikt. Maar waar het om gaat is vooral dat laatste vers wat we gelezen hebben. Want daar staan we vanavond bij stil bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Daniël sprak er al over. Daniël sprak er al over dat precies op een bepaald moment in de tijd, beginnende vanaf de herbouw van Jeruzalem, daar die opdracht werd gegeven, het decreet zoals het hier genoemd wordt, en als we dat even in een schema neerzetten, dan kun je hier zien van, er wordt een bevel gegeven om Jeruzalem te herbouwen. En dan kun je dat precies gaan uitrekenen, dat zijn 173.880 dagen. En dat is precies, valt het op 6 april 32 na Christus. En wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment reed de Heer Jezus op een ezel naar Jeruzalem. En er werd geroepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar we hebben gelezen dat na die 62 weken, dus die 490 jaren die verstreken zijn, die 173.880 dagen om precies te zijn, toen was het moment. Iedereen die in het bezit was van de Tenach, zoals de Joden het noemen, het Oude Testament, of de Septuaginta, die ook vertaald wordt, want hier staat die LXX, dat is de 70, dat is de vertaling van het Hebreeuws in het Grieks. Men had precies tot op de dag nauwkeurig kunnen uitrekenen wanneer de Messias zichzelf bekend zou maken. Zo precies is het allemaal. Het is niet van, ja, het is een samenloop van omstandigheden. En ja, het is wel jammer dat het allemaal gebeurd is. Wat triest. Nee, het was dat moment, precies dat moment dat het moest gebeuren. Want dat lezen we ook in Lucas 19 vers 41 en 42, daar staat, en toen hij naderde en de stad zag, weende hij over haar. Dat gaat nog over de geschiedenis dat hij de stad Jeruzalem nadert. Hij weende hij over haar en zei, och, mocht op deze uw dag ook u erkennen, wat het uw vrede dient. Nu is het echter verborgen voor uw ogen. Hij houdt het volk, zou je kunnen zeggen, Jeruzalem met name, verantwoordelijk. Dat ze niet in de gaten hadden wat er op dat moment ging gebeuren. En je zou kunnen zeggen van, verstaan wij dit? Hebben wij geopende ogen? Zijn onze ogen geopend voor datgene wat er nu bijna 2000 jaar geleden gebeurd is? Maar ook als je Daniel, als je daar verder meer over zou zeggen, zie je van dat is niet het enige wat er staat. Want er is nog een laatste week van 7 jaar die gaat komen, wat de meest verschrikkelijke periode van tijd zal zijn over deze aarde. Verdeeld in 2 keer 3,5 jaar, en de laatste 3,5 jaar wordt de tijd van de grote verdrukking genoemd, of ook wel de tijd van Jacob's benauwdheid. Hoe staat dat met onze ogen? Zien wij de dingen die gebeuren om ons heen? Want we kunnen gelijk wel de parallel trekken met de tijd van ons. Toen verstond men het niet, nu leven we in de meest profetische dagen die je kunt bedenken, en hoeveel verstaan het? Het lijkt wel of het precies dezelfde tijd is, wat de Heer Jezus zo triest moet zeggen. Wenende zegt hij, nu is het echter verborgen voor uw ogen. Maar wij hebben Gods woord. Wij hebben Gods woord en we kunnen dat weten. In Johannes 12, vers 27 en 28 staat, nu is mijn ziel ontroerd. Dat is vlak voordat de Heer Jezus de laatste gesprekken heeft en uiteindelijk met de gevangenneming in de hof van Gethsemane op de Olijfberg. Maar hij zegt ervoor, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En ook als hij dat zegt ten opzichte van Pilatus, iets later in het Johannes Evangelie, Johannes 18, vers 37, dan zegt Pilatus tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Kent u de stem van de Heer Jezus? Zoals het in Johannes 10 staat, mijn schapen horen naar mijn stem. Kijk bijvoorbeeld naar Openbaring 2 en 3. Wie een oor heeft, hij hoort wat de geest tot de gemeenten zegt. Kennen wij de stem van de Heer Jezus? Verstaan wij zijn stem? Er zijn zoveel stemmen in deze wereld die van alles en nog wat roepen. Kennen we hem? In Marcus 15, vers 22 hebben we gelezen, en ze brachten hem op de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. De plaats van kruisiging was in ieder geval buiten de poort van Jeruzalem, dat zegt Hebreeën 13, vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Kruisiging in die tijd was een gebruik, zeer vreemd gebruik. Flavius Josephus schrijft, wat later in de geschiedenis, dat is in 66 tot 70 na Christus, dat er tijdens de Joodse opstand wel 500 Joodse slachtoffers per dag werden gekruisigd. Voor de muur van de stad om de bevolking te terroriseren. 500 mensen per dag werden gekruisigd. En een Romeinse schrijver uit de eerste eeuw merkt op, wanneer we misdaders kruisigen, worden de meest bezochte wegen gekozen, waar het grootste aantal mensen kunnen kijken en getroffen worden door deze angst. Want elke straf heeft minder te maken met de overtreding dan met het voorbeeld. Van elke kruisiging, daar gaat iets uit. Zoals we verder lezen in Markus 15, vers 23 tot 26. Daar staat, en ze gaven hem met mirre gemengde wijn. Maar hij nam die niet. En zij kruisigden hem en verdeelden zijn kleren door het lot erover te werpen, wat ieder mocht nemen. Het was nu het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift met zijn beschuldiging luidde, de koning der Joden. In Johannes 19, vers 20 staat het volgende. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. En er was geschreven, Jezus de Nazareër, de koning der Joden. Werd in drie talen werd er geschreven. In het Hebreeuws heb ik hier onderstaan. En het Hebreeuws moet je precies anders lezen dan het Nederlands. Yeshua, nou lees het zelf maar. En als je dan de eerste letters neemt, wat staat er dan? J-H-B-H. De ik ben die ik ben. Want die werd gekruisigd. Ja, wij werd gekruisigd. En de Joden hadden dat gelijk in de gaten. En dan zei van, zo moet je dat niet opschrijven, Pilatus. Dat moet je anders doen. Pilatus zegt, wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven. Want hij hing daar op dat kruis. Hij werd aan dat kruis gespijkerd. En nogmaals, de kruisiging is een verschrikkelijke manier om te sterven. Voordat de kruisiging plaatsvond, zijn er 6 rechtzittingen geweest. Vervolgens was daar de geeseling. Ik heb dat wel vaker uitgelegd. De rug werd blootgelegd. En een stok werd gepakt met leer en riemen eraan en allemaal kleine stukjes, daarin. En die werd keihard op de rug van de veroordeelde geslagen. In dit geval de Heer Jezus. Dus met andere woorden, zijn rug lag echt helemaal open. Hij bloedde, vanuit zijn rug. Dan was er vervolgens de bespotting door de soldaten. Er werd een doornenkroon gevlochten en op zijn hoofd gezet. Nou, ik weet niet als je die doorn kent. We zijn ooit eens een keer daar in de buurt geweest, of in Israël geweest. En toen liet ze die Christusdoorn, noemen ze dat. Als je die dan ziet, dat steekt gigantisch. Dat werd op zijn hoofd gezet, gedrukt. En vervolgens werd er nog met een riet opgeslagen, zodat het bloed werkelijk ook droop van zijn gezicht. Hij werd ook nog een keer bespuugd. En ook, dat lezen we in het boek Jesaja, werd hem de baard uitgetrokken. Nou zie ik er niet zo heel veel mensen met lange baarden. Maar als je dus een baard hebt en die wordt van je gezicht getrokken, dan kun je voorstellen dat je hele onderkin volledig open ligt. Dus al die martelingen moest de Heere Jezus ondergaan. Want hier zie je de hand. Want Yahweh, dat mag je zeggen, dat betekent eigenlijk, als je helemaal teruggaat naar de oorspronkelijke betekenis ervan, zie de hand, zie de spijker. Vandaar dat de Joden ervan gemaakt hebben, is het zo'n heilige naam, mag je niet uitspreken. Want ze weten heel goed dat dat betekent. Maar hier zie je de hand. De spijker, een beetje hoekig, werd hierin geslagen. Het plaatje staat hier, maar het is echt hier geweest, want anders dan gaat het uitscheuren. Wat gebeurde er vervolgens? Dat lezen we in vers 27 van Markus 15. En met hem kruisigden ze 2 rovers. 1 aan zijn rechterhand en 1 aan zijn linkerhand. Het is heel opmerkelijk, ik kwam dat tegen de afgelopen dagen, dat er een bepaalde letter in het Hebreeuws, het laatste letter, dat is oorspronkelijk is dat een kruis. Ik weet niet dat jullie dat weten, maar. En als je nu helemaal teruggaat naar het allereerste vers van de Bijbel. Wat zie je dan? 3 keer een kruis. is dat niet zeer opvallend? De Heer Jezus werd gekruisigd, twee rovers aan zijn linker en zijn rechterhand. En de letter taf, of touw, wanneer je dat wilt zeggen, dat is oorspronkelijk, is dat dit teken. En in het midden, nou dan kun je zeggen van de alef en de touw, de alfa en de omega, dat is de Heer Jezus. Ik vond het zeer frappant. Vervolgens lezen we dat in Markus 15 vers 29 tot 32. En de voorbijgangers lasterden hem, terwijl ze hun hoofden schudden en zeiden, ha, u die het tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters onder elkaar met de schriftgeleerden en zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij zien en geloven, ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. De bespotting en de ondraaglijke pijnen die gepaard gaan met de kruisiging, dat was wat er toen gebeurde in die 3 uur, van 9 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Maar ik heb net al gezegd, van er zijn veel mensen gekruisigd. Dus die zouden, in die zin hebben die hetzelfde lijden meegemaakt. Maar het lijden van de Heer Jezus, daar is zoiets unieks aan, en dat gaan we nu in het volgende vers lezen, dat is vers 33 en 34 van Markus 15. Er staat in, toen het 6e uur was gekomen, kwam het duisternis over het hele land tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die kreet, als je dat probeert in te denken, probeert in te leven, wat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk? Het gebeurde in deze 3 uur van duisternis. Je zou kunnen zeggen, God de Vader kon het niet aanzien wat daar gebeurde op aarde. Het werd als het ware voor hem bedekt. Want wat daar gebeurde in die 3 uur van diepe duisternis, daar werd de zonde van u, van mij, van de mens, op hem gelegd. En dat is wat geen enkele andere kruisiging mee heeft gemaakt. Niemand heeft het in die zin meegemaakt, dat God de Vader de handen van iemand aftrekt. Hij is verlaten van zijn Vader. Als je probeert in te denken, die diepte daarvan, die diepe duisternis die daar was, hoe erg dat eigenlijk was. Want dat heeft te maken met dat Adam at van de verboden vrucht. Toen Adam at van de verboden vrucht, toen was de zonde in de wereld gekomen. Wie zou ooit kunnen begrijpen de diepte van hetgeen wat hier gebeurde? Zoals in 2 Korinthe 5 vers 21 staat, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De Heer Jezus, zijn wandel op aarde, was volkomen naar de wil van zijn Vader. Hij heeft alles gedaan wat zijn Vader heeft gevraagd. De eerste mens, Adam, viel in zonde. Iedereen die uit Adam geboren is, dat met u, dat ben ik, is een zondaar van nature. En zonde brengt scheiding. Ook als je dat nu doet, ook als christen zou zondigen, dat brengt scheiden tussen jou en de relatie met de Heer. Vandaar dat wij de mogelijkheid hebben om onze zonden te belijden. Doe je dat niet, kan ook natuurlijk gebeuren, dan krijg je problemen in je leven. Zonde moet beleden worden. En het geweldige is dat in die diepe duisternis de Heer alle zonden heeft gedragen van u en van mij. En een ieder die gelooft in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat hij de Zoon van God is, die hem toelaat in zijn leven. Grote wonder gebeurt dat je wederom geboren wordt en dat je met hem mag leven, met hem mag wandelen. De toorn van God over de zonde werd gelegd op de persoon, op zijn Zoon, zo moet je dat zeggen. Zijn Zoon, de Heer Jezus. 1 Petrus 2, vers 21 tot 25 zegt, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij, die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden, want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hij die geen zonde heeft gedaan, geen bedrog werd in zijn mond gevonden, en als hij uitgescholden werd, hij schold niet terug. En als hij leed, hij dreigde niet. Dat heeft de Heere Jezus voor u gedaan. Voor mij gedaan. Hij heeft alles gegeven wat hij had. Hij heeft zijn leven afgelegd voor u, voor mij. Hij heeft zijn bloed gestort, want zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde mogelijk. Als u hem kent, dan hebt u een roeping gekregen. Misschien wist je dat nog niet, dan bij deze. Dat heb ik gelezen, 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Dus de Heere, als je hem kent, betekent dat je zijn voetstappen mag navolgen. Wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus. In het Engels zeggen ze, what would Jesus do? Wat zou de Heer doen? Elke stap die je zet op deze aarde, is dit de weg van de Heer, die ik met de Heer mag wandelen? Of is dat een eigen weg? Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. In die 3 uur diepe duisternis. De toorn van God was op hem. We hebben een roeping, heb ik al gezegd. We leven, we mogen leven voor de gerechtigheid. We mogen leven voor de persoon van de Heer Jezus Christus. We hebben het net gehad over scheiding maken. We hebben daar een heel duidelijk voorbeeld van in het Oude Testament. In de tabernakel was de voorhang die scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat zag er echt een schitterend voorhang was dat. Hier kun je de kleuren zien blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn getweerd linnen met kunstig gewevende gerubs zult gij het maken. En staat erin, dat staat in Exodus 26 vers 31 en in vers 33 staat, gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel der ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Want wat stond daar in het heilige der heiligen? Dat was de ark van het verbond. Met de genadetroon op de ark en de twee gerubs die toekeken op die genadetroon. En één keer per jaar mocht daar de hoge priester binnengaan. Op grote verzondag. Hij moest eerst de zonden van zichzelf als het ware beleiden. Hij moest een schitterende kleding die hij had, moest hij afleggen. En een wit kleed mocht hij dan het bloed sprengen op de genadetroon, op het verzoendeksel. Maar er was scheiding. Zonde brengt scheiding. God de Vader is een heilig, heilig, heilig God. Ook als je de geschiedenis van de ark leest in de Bijbel. Ik las dat van de week nog. Dat ze op een gegeven moment de ark, die is dan kwijtgeraakt aan de Filistijnen. Ten tijde van Samuel. En dan komt op een gegeven moment komt die ark weer terug. De Filistijnen hebben hem teruggestuurd. Dan komt hij daar in een plaats. En wat gebeurt er? Ze zetten de ark daar neer. Maar de ark moest altijd, als hij niet in het heilige der heiligen stond, moest hij bedekt zijn. En dat gebeurde niet. En er braken allemaal ziekten en plagen uit. Omdat men zich niet hield aan datgene wat de Heer had gezegd. Want wat gebeurde er na het sterven van de Heer Jezus? Dat lezen we in Markus 15 vers 38. En het voorhangsel van het tempelhuis scheurde in tweeën van boven naar beneden. Want dat is het grote wonder. Het heilige der heiligen mogen we nu binnengaan. Er is niet meer een hele manier van doen, om zomaar te zeggen, dat maar één keer per jaar de hoge priester het heilige der heiligen mag binnengaan. De weg tot God de Vader is mogelijk gemaakt door de persoon van de Heer Jezus Christus. Doordat Hij de straf van de zonde in die 3 uur duisternis voor u, voor mij heeft gedragen. Nu mogen wij zonder scheiding naderen tot God de Vader. En ik vind het altijd zo prachtig dat u mag zeggen, mijn Vader. Het is niet onze Vader, het is mijn Vader. De Vader van de Heer Jezus Christus is ook mijn Vader. Ook uw Vader, als u de Heer Jezus kent. Want als we tot slot nog lezen wat staat in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Laat maar even met elkaar gaan lezen. Hebreeën 4, vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten we aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Op de juiste tijd. Is dat niet fantastisch? Dat we elk moment van de dag mogen naderen tot de troon van de genade. Bent u ziek? Zijn er problemen in uw leven? De Heer Jezus weet dat. Hij is in alle dingen verzocht geweest, net zoals wij. Wij worden ook verzocht op vele manieren. We weten natuurlijk vanuit Efeze 6 dat we de wapenrusting Gods mogen aandoen. Maar we hebben een grote hoge priester. We hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Want voor alle duidelijkheid, het bloed is op aarde gestort. Maar de Heer Jezus is naar zijn Vader gegaan en heeft daar laten zien, het werk is volbracht. Want die grote schreeuw, dat was tetelestai, het is volbracht. Het werk wat ik hier op aarde moest doen, is gedaan. Het is klaar. De schuld die aan elk mens kleefde door de zonde, is verzoend. Door het bloed van de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoals zo mooi staat, het laatste wat we gelezen hebben. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot het troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.